hoe tof zou het zijn als ik gewoon een chef word die gewoon de Franse keuken in acht neemt. Dus alles wat ik heb geleerd ga ik niet van tafel vegen, want het zou natuurlijk zonde zijn van al die jaren op hoog niveau werken. Maar toch een uitstapje maken naar de West-Afrikaanse keuken.
Je luistert naar Heirloom, de podcast. Hier delen de chefs van over de hele wereld hun nog niet eerder gehoorde verhalen. We beginnen bij het begin. Het harde werken, de offers en natuurlijk momenten van twijfel. Daarna kijken we vooruit. Wat zijn hun dromen en welke inzichten willen ze met jou delen?
Ja, Niklas, welkom.
Dankjewel.
In Heirloom, de podcast.
Dankjewel, bedankt dat ik hier mag zijn.
Ja, graag gedaan. Yes. Heb je er zin in?
Ik heb heel veel zin in, zeker weten.
Ja. Kun jij jouw weekend op Heirloom nog herinneren?
Alsof het gisteren was eigenlijk. Ik heb heel erg genoten. Een beetje mijn enige vakantie die ik heb gehad dit jaar. Zo voelt het. Dus ik was eigenlijk aan het werk, maar ik was eigenlijk ook op vakantie. Dus,
op vakantie in Brabant.
Op vakantie in Brabant. Melk halen bij de boer. En genieten van de prachtige natuur. Dat was echt een weekend weg.
Wat is je mooiste herinnering aan Heirloom?
Ik denk wel toen het afgelopen was. En toen ik bij mezelf dacht van oké, dit is geslaagd. Van tevoren leek het best wel een onmogelijke opgave. En ik dacht, gaat dit wel goed komen? En toen op zondagmiddag, rond een uurtje of vier, toen het klaar was, dacht ik wel van wauw. Ja. Dit is gelukt. Daar was ik wel echt blij mee. Heel
dat
blij
snap
mee.
Ik. Ja. Wat leek er onmogelijk van tevoren?
Ja, ik denk toch wel unbound koken. Dus geen elektriciteit, geen stromend water. Naar midden op het veld. Gaat het lukken? Is mijn menu niet te gecompliceerd? Maar uiteindelijk hebben we het gewoon laten lukken eigenlijk.
Mooi man.
Ja.
En voor de luisteraars ook. Niklas Aqua is het toch? Spreek ik het goed uit?
Klopt, ja. Helemaal goed. Juist.
Wie is Niklas?
Niklas Aqua is een jongen van net 27 jaar. Geboren op 8 juli. En die vanuit Friesland naar Amsterdam is gegaan om eigenlijk naar de grote stad te verhuizen. En gaandeweg erachter is gekomen dat hij zich meer wil verdiepen in waar hij vandaan komt. En daar is hij nu heel erg mee bezig. Dus ik ben me nu heel erg bezig met mijn identiteit, met mijn cultuur. Mm-hmm. En daar word ik gewoon warm van. Ik denk dat ik het op alle vlakken merk ik het. Mijn algoritme is veranderd. Mijn manier van denken is veranderd. Wat ik eet is veranderd. Wat ik wil en waar ik mee bezig ben. Dus voorheen was Niklas Aqua ook bezig met koken. Maar meer, ik werkte in diverse restaurants. In sterrenrestaurants heb ik gewerkt. En daarnaast deed ik veel private dinings. En nu doe ik dat eigenlijk allemaal nog steeds. Alleen is alles nu wel een teken van mijn identiteit. Dus van de West-Afrikaanse cultuur. Ja. Dus dat is gewoon heel erg veranderd.
Oké. Okay. Lijkt me een mooie ontwikkeling.
Zeker.
Maar dat is wel op een later moment gekomen, zeg je.
Ja, een heel later moment. Ik denk echt nog maar 4 jaar geleden ongeveer. Ben ik er echt meer in gaan verdiepen. Van ja, ik wilde gewoon meer weten wie ik was. Ik denk dat ik op een gegeven moment in Amsterdam kwam. En dat er gewoon een paar Ghanese tegen mij zeiden van, wat praat jij daar? Ja. Gaat het wel goed met je? En toen dacht ik wel van, oh shit, ja, ik ben best wel boers. Ik ben best wel Fries. Ik spreek ook Fries, dus mensen dachten misschien wel van, wow, dit is wel een gekke combinatie. Klopt dit allemaal wel? Mm-hmm. En dat begon toen wel aan mij te knagen. En ik dacht van, ja, shit, zo gek. Maar ja, ik woon in Friesland en ik heb gewoon jarenlang mijn best gedaan om bij de rest te horen. En toen ging ik naar Amsterdam toe en toen dacht ik van, ja, misschien heeft al die moeite die ik in het leven heb gestopt om een beetje aan te passen aan mijn omgeving in Friesland, is eigenlijk allemaal een beetje voor niks geweest. Want ik wil nu toch wel meer weten. Ik wil me nu weer aanpassen. Ik wil nu gewoon mezelf zijn. Ja, dat is in Amsterdam is dat wel heel erg aangewakkerd. Dus ben ik heel blij mee eigenlijk.
Ja, dat snap ik. Heb je wel warme herinneringen aan Friesland?
Alleen maar warme herinneringen. De reden waarom ik altijd zo dicht bij de natuur wil zijn, dat is toch wel in Friesland ontstaan.
Ja.
En het gebruik maken van alles wat je hebt in de natuur. Als ik denk aan een vis die ik zou gebruiken in mijn menu, denk ik binnen het seizoen altijd aan snoekbaars. Dat is gewoon Friesland snoekbaars.
Ja.
Denk ik aan paling, IJsselmeerpaling, Snekermeerpaling, rivierkreeft. Ik denk heel erg, als chef zijnde denk ik heel Fries. Mijn manier van werken is misschien soms ook best wel Fries. Dus gewoon aanpakken, dat probeer ik wel altijd tot me te nemen. Dus ik heb nog heel veel warme herinneringen aan Friesland. En daar ben ik heel blij mee.
Ja, dus dan start op een gegeven moment de zoektocht. Nou, je weet waar je vandaan komt, maar dan wil je ook echt ontdekken waar je vandaan komt en wat het betekent of zo. Ja. Ik denk dat we daar nog wel op terugkomen in dit gesprek. Om even kort de intro af te maken. Als ik jou zou vragen om een specialiteit, dus waar mensen echt Niklas van zouden kunnen kennen.
dan zal het, ja, natuurlijk jollof rice. Dat is, maar dat is ook niet iets wat ik heb nu, dit is best een mooi moment om dit te vertellen. De afgelopen weken is het nu denk ik ongeveer 10 keer voorgekomen dat mensen gewoon op straat mij aanspreken. Zeggen, yo, Mr. Jollof.
Ja.
Gewoon vorige week zaterdag bij de Febo. 2 weken geleden op Lowlands, gewoon keer op keer. Yo, Mr. Jollof, yo. Dat is zo cool. Maar uiteindelijk wil je ook niet bekend staan om één ding. Als mensen naar mij toe komen om bij me te eten tijdens mijn pop-ups of als ik ergens aan het koken ben, is de Jollof speelt een grote rol, maar het is niet de hoofdrol van alles. En dat is ook wel iets, misschien ja, creëer ik dat ook zelf, dat mensen mij daar nu wel van kennen. Alleen, ja, ik hoop dat het gaandeweg wel om meerdere dingen gaat dan een Jollof.
De Jollof Club is waar je nu vooral mee bezig bent.
Ja.
Is dat ook het eerste concept waar je misschien een beetje echt bekendheid mee gecreëerd hebt?
Ja, ik denk het wel. Alleen, ik ben nou wel eigenlijk met alles wat ik nu aan het doen ben, ik ben eigenlijk, klinkt misschien gek, ik ben nu 27, maar ik denk dat ik al wel 12 jaar bezig ben met hetgene wat ik nu doe, gewoon met de hossel. Dus ja, het is niet zozeer de West-Afrikaanse keuken, maar ik ben al wel 12 jaar lang private dinings aan het doen en met mensen thuis aan het koken en op evenementen en cateringen. En ja, dat soort dingen doe ik al wel echt al wel 10 jaar. Laten we zeggen 10 jaar. Of was bij, voor een grote groep mensen een presentatie geven of een soort kookworkshop. Dat doe ik echt al wel een enige tijd.
Ja.
En ik heb hiervoor met een van mijn beste vrienden heb ik een private dining concept gehad, waar ik ook al kleine uitstapjes maakte naar de West-Afrikaanse keuken. Een paar elementen in het menu tevoorschijn liet komen. Alleen ik wist het nooit echt op de juiste manier te doen.
Mm-hmm.
Omdat ik me gewoon niet op de juiste manier had. Ik had me gewoon niet genoeg verdiept in de West-Afrikaanse eetcultuur. Ja. Dus ja, op een gegeven moment deed ik dan wel een steak tartare met een crumble van jollof rice. Want ik dacht, oké, ja, dat kan wel, toch? Dat kan, natuurlijk kan dat, hoor. Nee, dat is gewoon een beetje uit verband getrokken, eigenlijk.
Ja.
Een beetje moeilijk doen om het moeilijk te doen. Maar dat soort dingen deed ik wel, omdat ik het wel graag wilde. Ik wilde het wel graag laten zien. Dus ik ben al best wel lang daarmee bezig. Alleen ik, inderdaad, wat je zegt, dit is het eerste waardoor mensen mij nu beginnen te herkennen op straat. Ja. Nou, het is ook niet zo erg dat mensen.
Ja, maar
het
is toch leuk als mensen.
Ja, het is wel. Ik zit nu in een fase dat ik het heel tof vind. Ik denk, ik kan me goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn die het niet meer leuk vinden als je het iedere dag hebt. Alleen ik heb nu gewoon, ja, ik denk 1 keer per week is het dat iemand me herkent. En ik merk het ook als ik ergens in een supermarkt ben of in een groothandel voornamelijk, dat mensen me toch wel aankijken op een bepaalde manier.
Ja.
Ja, dat is wel vet. Dat is
hoe
wel,
is het ontstaan eigenlijk, de Jollof Club?
Ja, zoals ik eigenlijk al zei, vanuit een honger naar weten wie Nicolas Aqua is. Dus ik ben Nicolas Aqua, maar ik wilde zelf ook weten wie is Nicolas Aqua? Waar komt Nicolas Aqua vandaan? En mijn vader komt uit Ghana, mijn moeder komt uit Nigeria. Ik ben opgegroeid in Friesland. Ik was voorheen nog nooit in Ghana geweest. Ik was 1 keer in Nigeria geweest. Ik had mijn neefjes en nichtjes nog nooit gezien. Ik heb mijn oma 1 keer gezien. Dus ja, eigenlijk een beetje een boom zonder wortelen. Niet helemaal, maar natuurlijk heb ik gewoon wortelen. Alleen gewoon iemand die niet helemaal weet waar die vandaan komt. En ja, dat wilde ik eerst niet weten. En later wel. En ja, dan ga je gewoon zoeken van oké, hoe ga ik dat, hoe kom ik daarachter?
Waarom wilde je het eerst niet weten?
Ja, omdat als jij, je moet je voorstellen, als jij als zwarte jongen in Friesland opgroeit, dan moet je of je helemaal afzonderen en dan heb je een beetje een anoniem leven. Of als je toch gewoon met je boys wil zijn, met je vriendengroep, ja, dan moet je gewoon aanpassen en dan moet je in ieder geval niet. Je moet in ieder geval niet zo zijn van ja, ik kom uit Nigeria of ik kom uit Ghana. Dan moet je in ieder geval voor laten. Je moet gewoon doen alsof je een Fries bent. Dat is gewoon wat ik deed. Dat werkte voor mij natuurlijk. Ik denk dat het voor heel veel mensen goed werkt. Als ik om me heen kijk, als ik terugkijk naar de jongens die nog steeds in Friesland zijn. En ik denk dat het overal is, hoor. Ik denk dat als jij in heel veel bedrijven of in steden of in provincies, als je niet op wil vallen, dan kun je maar beter doen als de rest. Om mee te komen.
Mm-hmm.
En dan gewoon keihard werken. Misschien nog wel een stapje harder werken dan de rest. En dat is de reden waarom ik gewoon daar niks van wilde weten. Ik wilde gewoon Fries zijn.
Ja.
Maar
als je erop terugkijkt, heb je wel zoiets van ja, voor die periode was het een goede keus.
Ja, het was natuurlijk een goede keus. Alleen het is voor iedereen, die moet natuurlijk zelf weten hoe die daarmee omgaat. Alleen, voor die periode was het gewoon een goede keus. Ik heb gewoon een mooie tijd gehad in Friesland. Alleen, als ik het nu over kon doen met de kennis van nu, dan had ik misschien wel iets meer interesse getoond in waar ik vandaan kwam.
Sneller naar die wortels.
Ja, en ik had ook een gesprek gehad met mijn zus. En dat ik toen op een gegeven moment tegen mijn zus zei van ja, ik ben nu wel echt benieuwd waar ik vandaan kom. Ik wil nu echt teruggaan naar waar ik vandaan kom. En dan mijn zus ook gewoon reageerde met hè. Kijk, je wordt natuurlijk niet geforceerd om erachter te komen waar je vandaan komt, wie je bent. Dat niemand verplicht jou om die zoektocht te starten. Alleen als ik ook om me heen kijk en iemand geeft aan dat hij die zoektocht gaat starten, ja, dan ben ik alleen maar blij. Ik heb een goede vriend van mij, die woont in Groningen. En ja, die heeft me gewoon laatst opgebeld en zei van ja, dankjewel, je hebt me wel geïnspireerd. Ik wil me ook nu gaan verdiepen in waar ik vandaan kom. En dat is niet van, oh had je al langer moeten doen? Nee, oké, super, top. Daar ben je gewoon blij mee. En voor de rest, ja, iedereen doet het op zijn eigen tempo.
Bijzonder om te horen. Voor mij totaal onbekend. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Zou je ons eens mee kunnen nemen in bepaalde stukken? Bijvoorbeeld het punt dat je ervoor kiest om wat meer te gaan ontdekken, te kijken waar je wortels echt liggen. Welke stappen onderneem je? Wat ontdek je?
Ja, ik denk toch wel, wat mij heel erg triggerde en ook wel motiveerde, is dat er gewoon veel chefs waren die iets gingen doen met hun roots of iets gingen doen met een bepaalde trip die ze hadden gemaakt. Neem nou chefs die naar Azië gingen en ineens hun keuken veranderden. Neem nou bijvoorbeeld Tim Rauwe van restaurant Tim Rauwe uit Berlijn, die naar Azië gingen en ineens dacht van nee, ik ben klaar met deze klassieke Franse keuken en ik ga nu gewoon knallen op het bord. Neem nou chefs die ineens zich laten inspireren door hun roots. Sunil Bahadur, de spijzenchef, die ineens zegt van ja, ik ga nu koken met wat er in mijn hart zit. Of veel andere chefs met de Molukse keuken. Dennis Huai bijvoorbeeld. Allemaal dat soort chefs hebben me allemaal heel erg geïnspireerd. Ja, en daardoor ben ik ook gewoon heel erg aan denken bij mezelf van ja, hoe tof zou het zijn als ik gewoon een chef word die gewoon de Franse keuken in acht neemt. Dus alles wat ik heb geleerd ga ik niet van tafel vegen, want het zou natuurlijk zonde zijn van al die jaren op hoog niveau werken. Maar dat ik al die kennis toch wel in acht neem, maar toch een uitstapje maak naar de West-Afrikaanse keuken. En dat wilde ik heel graag doen. Alleen, ja, toen werd ik eens gevraagd om een kookvideo op te nemen. Dacht ik, oké, ik ga gewoon een stuk snoekbaars nemen en ik ga mijn moeders jollof rice meenemen. En toen wist ik nog niet eens hoe ik jollof rice moest maken. Ik ga niet de tijd zeggen, want dan wordt het alleen maar dramatischer. Alleen ik had toen gewoon mijn moeder gevraagd, ja, kun je wat jollof rice maar maken? Dus ja, tuurlijk had ze dat gemaakt.
Wat is het? Even kort
jollof rice is West African fried rice. Dus dat is een rijstgerecht op basis van tomaten, pepers en heel veel uien. En iedereen maakt het anders. Mijn moeder maakt het met een maggi-blokje. Ik maak het nu zonder maggi-blokje. Ene maakt het met kippenbouillon. Ene maakt het met kant-en-klare jollof-spices, wat ik echt verschrikkelijk vind. En ja, de ene maakt het met zijn eigen spiceblend. Maar voor die kookvideo had ik gewoon een stuk snoekbaars gehaald bij de leverancier. Ik had jollof rice van mijn moeder. En ik stond op een boot op de Friese Meren met een camera op mijn neus. En ik ging gewoon een stukje snoekbaars bakken met jollof rice op een bord. Eet smakelijk. Dit is Nicolas Aqua, Fries, Nigeriaans. Het klinkt natuurlijk super vet, maar het is een best wel een onsamenhangend verhaal als ik erop terugkijk. Een beetje twee dingen bij elkaar gooien en klaar.
Mm-hmm.
Jollof rice en snoekbaars. En nu ik me er steeds meer in aan het verdiepen ben, rijmt dit ook allemaal steeds meer. Je kunt er steeds beter chocola van maken, zoals ze dat zeggen. En dat, ja, dat zie je hopelijk terug in mijn kookstijl. Het is nu niet dat niet alles moet zozeer in verband zijn met de Nigeriaanse en de Nederlandse keuken, met Franse bereidingen. Alleen ik denk dat het nu automatisch wel zo gaat. Het gaat heel automatisch. Ik start vandaag, als we aan het spreken zijn, start ik een samenwerking met Airbnb. Over een uurtje moet ik dat tekenen.
Mm-hmm.
En die Airbnb experience heet een Dutch West African Chef with a Story to Tell. En dan heb ik een menu moeten creëren die dat dus vertelt. Die dat dus letterlijk vertaalt. Dus een Nederlandse chef met Nigeriaanse smaken. Nou, en dan Airbnb zelf dacht daar heel moeilijk over na. En ik dacht gewoon van, dit is mijn menu. Oké, maar dit serveer je ook. Ik zei, ja, klopt, ja, maar dit is wel, dit vertaalt precies wat de titel zegt. Dus als je kijkt naar mijn eerste gerecht, is kingfish uit Zeeland. Dat is gewoon Nederlands met zeewier. Hele Nederlandse producten, maar met Nigeriaanse specerijen. Volgende gerecht is polderlam uit de polder. Een langzaam gegaarde nek met jollof rice en een klassieke Noord-Nigeriaanse saus. En het laatste gerecht is iets met een soort appeltaartbereiding, maar dan met hibiscus. hibiscus uit Ghana. Dus het rijmt allemaal heel erg goed met elkaar. En toen legde ik dat uit. Toen zeiden ze, dat is wel vet. Oké, laten we doen. We gaan de experience starten.
Mooi man. Dus eigenlijk de dingen die je zelf in gang bent gezet, worden nu ook gezien door grotere merken.
Ja, klopt inderdaad. Dus dat is wel echt, daar ben ik wel blij mee. Dus nu die samenwerking met Airbnb is denk ik wel iets om heel trots op te zijn. Dat is wel een grote stap. En daarnaast, daarnaast zijn er nog meer grotere merken die het zien. Dus ook Heinz Ketchup bijvoorbeeld, waar ik binnenkort de samenwerking mee ga starten.
Ja.
Dus dat zijn wel echt vette dingen inderdaad. Ja.
Maar de Jollof Club is eigenlijk dus een zoektocht naar je identiteit.
Ja.
En net hebben we misschien een beetje de zakelijke kant, hoe dat zich uit in de Jollof Club en de samenwerkingen die je doet.
Ja.
Wat betekent het voor jou persoonlijk?
Ja, ik denk dat het voor mij thuiskomen is, de Jollof Club. Ik ben er super blij mee. Ik denk mijn moeder is ook super blij mee, want door de Jollof Club ben ik teruggegaan naar mijn familie eigenlijk. En natuurlijk had je dat altijd al kunnen doen. Alleen ja, wat is de motivatie? Waarom? Anders ben je daar ook maar een vreemde eend als je ineens teruggaat naar West-Afrika. Ik was 17 jaar niet geweest. En toen ben ik ineens naar Nigeria teruggegaan. Vanwege een artikel in het Parool die ik zou krijgen, wilde ik er een compleet verhaal van maken.
Mm-hmm.
Daarvoor konden we naar Nigeria toe gaan. En ik was nog nooit in Ghana geweest. Door het openen van een culinaire school in Ghana, waar ik onderdeel van was bij het openen van, ben ik naar Ghana toe gegaan om een pop-up te organiseren daar. Terwijl mijn vader komt er vandaan, ik was er nog nooit geweest. En dat zijn wel hele mooie dingen, vind ik zelf. Dat je gewoon door al deze dingen,
ja, dat snap ik,
dat je gewoon teruggaat naar waar je vandaan komt.
Hoe voelt zoiets? Ik denk heel veel mensen die misschien nu luisteren hebben, die kunnen het zich niet eens voorstellen. Maar
nee, ik denk wel dat ik ben er super blij mee. Ik kan het bijna ook niet uitleggen, want
je bent 17 jaar weg, voelt het gelijk weer als thuis? Denk je,
het is wel echt. Maar het is ook wel van shit, ik loop achter, ik moet nog zoveel leren. Want op een gegeven moment stond ik dus de hele tijd met mijn notitieboekje. En toen dacht ik heb nog een halfbroer in Nigeria. Die dacht ook, wat zit je de hele tijd op te schrijven? Gewoon hele random dingen schreef ik op. Maar dat helpt voor mij heel erg. Gewoon om die hele voor hen simpele dingen op te schrijven. En dan onthoud ik het supergoed.
Gewoontes of...
Ja, wat waren echt van die dingen wat ik opschreef bijvoorbeeld. Op een gegeven moment stond een hele grote sinaasappelboom in de tuin. En ja, wij kennen alleen oranje sinaasappelen. En misschien klink ik nu heel dom, maar er zijn dus groene sinaasappelen. En die zijn gewoon ready to eat. Die zijn niet onrijp, maar die kun je gewoon opeten. En die waren zo lekker. En toen, de schiltechniek was een ding van, je moet hem zo schillen in één keer. En dan als je hem in één keer recht schilt, dan mag je een wens doen. En die komt altijd uit. En dat soort dingen vond ik gewoon mooi om op te schrijven. Ook gewoon voor mijn boek die ik aan het schrijven ben. Dacht ik, dat zijn gewoon mooie quotes om in mijn boek te verwerken.
Het was een soort van leerschool ook. Okay, ja. Ik wilde het allemaal leren.
Ik wilde alles leren inderdaad. Ja, dat was wel echt, dat vond ik wel mooi. En op een gegeven moment ook, dat ging ik gewoon naar vrouwen toe. En die zaten gewoon palmolie te maken. En dan ging ik daar weer heen. En dan kwam mijn moeder weer van, wil je dit ook weer weten? Dus op een gegeven moment was het wel, was wel veel wat ik allemaal wilde weten.
Ben je vaker teruggegaan sindsdien?
Nee, ik ben sinds Nigeria ben ik één keer gegaan. En daarna ben ik wel heel snel weer naar Ghana toe gegaan. En nu wil ik wel nog een keer gaan eigenlijk. Eigenlijk het liefst in september eigenlijk al. Of in oktober zoiets. Ja.
Mooi verhaal.
Ja.
Leuk dat je het deelt met ons. Ja, even terug naar waar je nu mee bezig bent. Als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar. Kun je nog herinneren dat de passie voor het eten, voor het koken beter gezegd, ontstond?
Ja, ik denk dat ik dat... Ik zat er toevallig in de auto hier naartoe over na te denken. Ik zat op de MBO. Ik zat op het MBO en ik wilde super graag leren koken. En toen mijn passie is ontstaan door de passie van andere mensen. Dus ik had al super veel passie en ik wilde alles weten. En ik weet nog dat ik startte en dat ik alle filmpjes online van Johnny Boer wilde bekijken. Alles wat er bekend was. En van Sergio Henneman, dat was echt mijn tijd eigenlijk. Iedereen heeft natuurlijk een beetje zijn sterren. En ik denk dat in mijn tijd was het echt Johnny Boer, Sergio Henneman, de chef van PUC, Circobakker toen destijds. Dat ik toen op school in de pauze filmpjes zat te kijken bijvoorbeeld van, ik kan me nog herinneren, Johnny Boer's koelkast. En iemand die liep stage bij Johnny Boer. En die zei ook van, die vond dat wel grappig dat ik keek. En die zei ook tegen mij van, dat is alleen maar goed. Blijf dat soort filmpjes maar kijken en dan komt het helemaal goed met jou. Dat zei hij echt tegen mij. Want ik was gewoon altijd op internet, allemaal kookvideo's wilde ik altijd kijken. Toen keek ik gewoon naar die andere jongens en die namen een beetje mee op sleeptouw eigenlijk op het MBO. En die hebben mij super erg gemotiveerd. En ik kwam net kijken en zij gingen stage lopen bij La Vie in Osnabrück. Was 3 sterren. Die Breien in Zwolle, ook 3 sterren. Ja, alleen maar sterrenzaken. En toen kwam er op een gegeven moment een klas. En dat was een soort fusie van alle leerjaren. En dan kon je daarbij, moest je proefkoken. En die klas was onder leiding van Jan Spink. Die heeft nu één Michelinster. Uit Friesland was toen mijn docent, fast forward dus. Omdat ik dus ook toegelaten werd tot die klas. En toen zat ik eigenlijk met alle lagen van een school. Dus kom je dan zeg maar in een klas. En dat heette dan de sterrenklas. Heette dat. En onder leiding van Jan Spink. En iedereen die werkte ook al bij sterrenrestaurants. En dat was zeg maar een brug naar het werken in sterrenrestaurants. Het werken in topzaken. En het meedoen aan kookwedstrijden. En ik was al heel erg gemotiveerd. Maar toen ik in die klas kwam, toen werd het alleen maar erger. Toen werd ik echt... ik werd een soort nerd eigenlijk. Ook als je nu aan mijn vrienden zou vragen. Dat was wel het moment dat ik gewoon helemaal losweekte van mijn vriendengroep. Omdat ik alleen nog maar wilde koken. Dus op een gegeven moment was het, ja, we kunnen op zaterdag mag een groep mensen meedraaien bij de libraaien. Gewoon onbetaald. En ik meldde me gewoon van al die dingen aan. Onbetaalde meeloopdag bij de libraaien. Appeltaartwedstrijd in Noord-Friesland. Al die dingen wilde ik allemaal bij zijn. En dan gaat het natuurlijk heel geleidelijk. En dan word je alleen maar gemotiveerder door wat je om je heen ziet.
Ja, dus dat was, toen was het vlammetje echt aan.
Ja, toen was die echt aan inderdaad. Ja, zeker weten, ja.
Op die hele rit tot nu. Heb je daar ook wel moeilijke momenten gehad? Dat je bijvoorbeeld dacht, oké, ik voel hem niet meer zo, die passie? Of,
ja, dat niet zozeer. Ik ging op een gegeven moment van Friesland naar Amsterdam toe. En toen ging ik bij Bordeaux werken. En daar voelde ik hem gewoon niet zo erg eigenlijk. Het kwam ook misschien door de mensen om me heen. Maar daar voelde ik het gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet.
Ja.
Het is niet zozeer dat ik het vak niet meer voelde. Want dat vond ik nog steeds wel leuk. Maar ik voelde gewoon de omgeving niet. De manier van werken, hoe de mensen tegen mij waren. En dat, ja, toen dacht ik wel van, ja, dit is misschien niet helemaal mijn plek.
Ja, en praat je gewoon ook over de energie en de manier van omgaan met elkaar. In de keuken vooral, denk ik.
Ja, dat was wel helemaal, dat was niet helemaal mijn ding inderdaad. Ja. Dus dat is wel... Maar gelukkig voelde ik het vak nog wel. En ja, vaak ligt het... Het kan ook aan mij liggen natuurlijk, dat weet je natuurlijk nooit. Alleen het ligt niet altijd aan het vak. Het kan ook gewoon liggen aan de omgeving.
Ja.
En dat was daar wel het geval. Dus dan... kun je gewoon makkelijk schakelen en iets anders zoeken. In een stad als Amsterdam natuurlijk.
Zeker.
Ja.
Je bent nu naast chef ook vooral ondernemer.
Ja.
Lukt dat een beetje? Die balans vinden tussen die twee?
Ja, ik kom er wel steeds meer achter. Dat ik deed heel veel zelf. En daarna deed ik heel veel samen met een goede vriend van mij. Ook uit Friesland. En we deden dit samen. Hij is nu iets gewoon een andere weg ingeslagen. En nu doe ik het met iemand anders samen. Met Boomy. En dat was voorheen... de F&B-director van een plek waar ik een pop-up heb gedaan. Die is daar gestopt en die gaat nu mij helpen met het openen van een restaurant. En ik merk nu wel gewoon van ja, als ik gewoon... Ik krijg heel veel, iedereen weet hoe het gaat. Zakelijke e-mails, gewoon echt superveel met... We willen dit doen, we willen dat doen. En ja, ik probeer dat nu wel zoveel mogelijk naar hem door te schuiven. Dat ik me gewoon zoveel mogelijk op koken kan focussen. En dat vind ik gewoon superleuk. En met het koken komt natuurlijk ook het creatieve. Bijvoorbeeld foodfestivals. Hoe ga je dat aanvliegen? Moeten mensen niet een mooie giveaway pakket krijgen? Of mooie visitekaartjes laten maken? Allemaal dat soort kleine dingen.
Ja.
Daar focus ik me nu heel erg op. Dus een beetje creative director. Maar ook een beetje culinair director. Ja, daarnaast het ondernemen. Financiële zaken. Dat gaat gewoon naar mijn boekhouder. En...
Ja, dus je zoekt wel de juiste mensen om je heen.
Ja, zeker weten. Het is niet dat ik kan me ook geen leven voorstellen dat je dat allemaal zelf doet.
En maar je zegt een nieuw restaurant openen, dus er zit iets aan te komen.
Ja, er zit wel iets aan te komen. Ja. Ik ben wel, vind ik altijd moeilijk om dat te zeggen, omdat ik al heel vaak in dit stadium ben geweest. Dat ik denk van oké, ik ga nu een restaurant openen en het zit er bijna aan te komen. Alleen nu denk ik wel echt dat het er bijna aan zit te komen. Dus ik heb een...
Misschien voor de goede orde. De Jollof Club is nu vooral pop-up takeover.
Ja, dus de Jollof Club is een reizend concept. Het is een soort pop-up concept. Dus ik ben begonnen in Amsterdam. In de Houthavens. Hele succesvolle pop-up. Mensen pakten dat goed op. En toen ben ik eigenlijk doorgegaan met pop-ups doen. Door Amsterdam heen. En toen heb ik ook de kans gekregen om pop-up te doen in Parijs. Pop-up in Noord-Brabant natuurlijk bij Heirloom. Ik heb een pop-up gedaan bij ook een gastchef van Heirloom. Dat is bij Jim van Heijen in zijn restaurant. En dat heeft er wel, die pop-ups hebben er wel voor gezorgd dat je nog meer op de kaart was gezet natuurlijk. Gewoon heel onbewust, doordat jij bij Jim van Heijen staat, is wel van, oh, dat is een grote naam en hij staat er ook. En dan komen er weer meer dingen los natuurlijk. Daar heb ik een pop-up gedaan bij de Hoxton in Amsterdam, aan de Herengracht. Dat heeft wel het meeste losgemaakt, denk ik, in de stad. En heeft ook mijn merk wel een boost gegeven. Gewoon heel onbewust ook eigenlijk. We deden gewoon ons ding allemaal. En ja, heel onbewust is dat wel heel erg geëxplodeerd.
Maar wel, dus eigenlijk de kracht van samenwerken.
Ja, heel erg de kracht van samenwerken inderdaad. Ja, zeker weten, ja.
En nu ben je op het punt dat je zegt, ik wil naar een eigen vaste plek toe.
Ja, ik heb een restaurant toe. Ik heb een pop-up gedaan toen in Amsterdam Zuidoost, in de Amsterdamse Poort. En dat ging zo goed. En dan voelde ik het, dan voelde het ook zo fijn. En er is nu gewoon een heel groot rebranding gaande in Amsterdamse Poort. Dus het gaat eigenlijk allemaal een beetje plat. En het wordt heel erg vernieuwd. En er zit heel veel nieuw leven in de brouwerij. Dat die ontwikkelaars in de Poort eigenlijk naar mij toe zijn gekomen. Van ja, is het niet leuk om samen wat te gaan doen in deze Poort? Want de energie die jij bracht, dat rijmt heel erg met de energie die wij hier willen hebben in het winkelcentrum. Dus het is een winkelcentrum vlakbij de Ziggo Dome. Mm-hmm. En het is al veel leven in de brouwerij, maar je mist nog net even dat extra beetje. Het is allemaal nog best wel gedateerd, zeg ik dat goed, een beetje ouderwets. Mm-hmm. En daar willen ze gewoon een heel nieuw leven in brengen. Nu heb ik een aantal gesprekken met ze gehad. En ik denk dat dat nog wel eens...
kan worden.
Ja, ik denk echt dat het wat gaat worden. En dat ik met deze partij in zee ga en dat we een akkoord gaan bereiken. En dat ik daar een restaurant ga openen. De John of
Ontwikkeling.
Club. Ja.
Vanaf wanneer verwacht je... Ik denk dat deze podcast ergens oktober, november live gaat komen.
Oké, dan denk ik over 2 maanden dan. Dus als mensen die dit nu luisteren, over 2 maanden. Oktober, ja, ik denk eind 2025, begin 2026, zoiets. Ja.
Gaan we het zien op de socials.
Zeker weten, ja.
En nog even terug naar de balans tussen chef en ondernemer. Los van het feit dat het allebei keihard werken is, bloed, zweet en tranen waarschijnlijk. Tabby is een van onze partners die ondersteunen dit podcastconcept.
Ja.
Ze hebben een software waarmee ze eigenlijk horecaondernemers helpen efficiënter en slimmer te werken. Ja. In het kader van dat thema, als jij kijkt naar efficiënt en slimmer werken, wat is de meest waardevolle les die je tot nu toe geleerd hebt als ondernemer?
Ik denk praten met mensen en gewoon vragen om advies en dan... kan ik gelijk een shout-out geven naar de eigenaar van Heirloom, naar Gijs. Door met Gijs te praten kom je vaak al achter, niet specifiek Gijs, maar in dit geval wel met Gijs. Dan krijg je vaak nieuw inzicht. En ik denk dat het gewoon vice versa is. Dus dat hij heeft dat ook en ik heb dat ook. Dus door al met Gijs te praten. En ik heb natuurlijk ook heel vaak op korte termijn moet je iets aansluiten. Ik heb toen, voorheen heb ik dus voor een van de concurrenten van Tabby gekozen. En door een gesprek met Gijs, die zei van ja, ik zou dan met Tabby gaan. En ik wist helemaal niks van Tabby af. Mm-hmm. Alleen, dit staat nu wel heel erg bovenaan mijn lijstje. Dus dat is voor de volgende pop-up of een restaurant die open gaat, is Tabby wel een betere klant, zou ik zeggen.
Nou ja, dat is een mooi compliment naar Tabby toe. Maar ik vind misschien ook nog wel mooier het advies wat je eraan koppelt. Durf met mensen te praten.
Ja, durf met mensen te praten. Gijs heeft me toen heel goed gezegd van ja, ik zou dit is hoe ik met Tabby samenwerk. En toen dacht ik wel van, oh shit, dat is wel een hele goede deal inderdaad.
Gaat het jou makkelijk af door te durven praten?
Ja, ik denk het wel. Want soms als jij alleen maar aan het ondernemen bent, dan vergeet je soms... Je zit helemaal in je bubbel. Dus soms de hele makkelijke dingen, die vergeet je dan soms. Gewoon hele easy dingen waar je dan de hele tijd tegenaan loopt al. En dan leg je dat bij iemand anders neer. Zeg ik van ja, ik doe het gewoon zo hoor. Dan denk ik, ah shit. En dat is wel, dat is gewoon met hele easy dingen. Bijvoorbeeld met een abonnement afsluiten. Of een ditje. Of jij brengt iedere keer zelf je afval weg. En dan zegt iemand van ja, als je dit en dit nummer belt, die halen het gewoon bij je op. Dat zijn hele kleine dingen. Maar ik denk wel dat ik daar, dat zijn de dingen waar ik nu heel veel kracht uit haal. Door gewoon te zeggen waar ik tegenaan loop. En dan kunnen mensen er mij gewoon bij helpen.
Ah, mooi advies. Want het zit hem vooral ook... Ik bedoel, het zijn kleine dingen, maar ook kleine dingen zijn belangrijk.
Klopt, want als jij bijvoorbeeld pop-ups doet... en je hebt een pop-up van de maand, is het best... dan moet je ineens een abonnement afsluiten... bij heel veel bedrijven die dezelfde diensten aanbieden als Tabby. Maar bij Tabby, heb ik vernomen... is het dus zo dat je gewoon in kan stappen... en dat je gewoon een...
flexibel abonnement.
Gewoon een flexibel abonnement inderdaad, ja. En dat zijn gewoon dingen die als ondernemer... dan moet je maar net weten.
Ja, je komt erachter door inderdaad te praten.
Ja, zeker weten.
En wat is op dit moment je grootste droom?
Mijn boek uitbrengen. En dat is wel echt de grootste droom. Die komt in maart 2026 uit. Dus mijn grootste droom om dat af te sluiten.
Ja?
Om dat de wereld in te sturen. Want dat is echt
Wat maakt dit boek zo bijzonder?
Ja, ik denk het eerste West-Afrikaanse kookboek van de Nederlandse bodem. Dat is bijzonder. En recepturen van mijn moeder. Dat is ook bijzonder. het boek is deels in Noord-Brabant gemaakt, een ander deel in Friesland gemaakt, een deel in Nigeria gemaakt, een deel in Ghana gemaakt. Dus het boek omschrijft echt waar Nicolas Akwa ook vandaan komt. Ja. Ghana, Nigeria, Nederland, de Friese meren. En daar is het boek gemaakt.
Zit er een favoriet gerecht in?
De jollof rice.
Ja, dat is echt favoriet.
Ja, nou, mijn favoriet... Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn favoriete gerecht in het boek, het is best wel grappig. Mijn moeder die maakte jarenlang een saus bij witte rijst met een gekookt ei. En heel veel Nigerianen kennen dit. En dat is gewoon peppersaus. En ik heb laatst een interview gedaan ook met een culinair platform. Toen heb ik dit ook gezegd. En toen kreeg ik heel veel berichten van Nigerianen van wow, ik wist helemaal niet dat het zo heette. Dus die peppersaus, dat noemt iedereen gewoon peppersaus of tomatosaus. Maar door de research die ik allemaal aan het doen ben voor het boek, weet ik dus eindelijk wat de naam is van die saus. En dat is Obe Atta. En dat heb ik toen ook gezegd in een interview. En zoveel liefde kreeg ik van Nigerianen. Van, oh, nu weet ik eindelijk hoe het heet. En dat is wel mijn lievelingseten, denk ik. Lekker. Dus die Obe Atta met witte rijst, gekookt ei en gebakken banaan.
En je zei maart 2026, hè?
Maart 2026.
Okay. We gaan hem kopen.
Yes, tof.
Wat ook wel leuk is trouwens, ik hoor jou zeggen, recept van mijn moeder, terug in het kookboek. Ik bedoel, concept achter Heirloom, het idee rondom Heirloom is natuurlijk van generatie op generatie.
Ja.
En dat zie je vaak met recepten.
Ja.
Van oma naar de volgende generatie, naar de volgende generatie. Maar terug naar generatie op generatie. Wat zou je graag aan een volgende generatie meegeven? Dus jij hebt nu het recept van je moeder bijvoorbeeld. Is het een recept wat je graag aan een volgende generatie mee zou willen geven? Of een levensles? Of allebei?
Ja, ik denk... Een levensles die ik altijd heb gehad is dat je humble moet blijven. Dat je gewoon jezelf moet zijn. Dat is toch wel een van de belangrijkste lessen die ik heb gekregen. Heb ik me misschien niet altijd aan gehouden. Dat kan ik ook gewoon eerlijk zeggen. Maar ik denk wel, als ik terugkijk op heel veel fases in mijn leven, denk ik wel van oké, als ik het daar iets meer was geweest, dat had me nog meer geholpen. Maar over het algemeen vind ik van mezelf wel dat ik het ben geweest en ben gebleven. Alleen soms een paar uitschieters. Ik denk wel, een van de goede adviezen die ik heb gekregen is, blijf dat en probeer dat gewoon te blijven. Want dan uiteindelijk kom je ook, zeg maar, dan kun je ook succes behalen met gewoon rustig blijven en nobel zijn. Kun je ook succes behalen.
Ja. Wanneer werd je minder humble voor je gevoel?
Ja, de momenten dat ik graag wilde laten zien wie ik was, denk ik. Dat ik dacht van, ik moet het van de daken schreeuwen. Maar niet op het gebied van koken, maar gewoon, ik moet cool zijn. En dan vinden mensen het koken ook cool. Maar ik denk, als je gewoon cool bent in je koken en je doet daar gewoon je best, hoef je helemaal niet een stoere boy te zijn op de straten. Hoef je helemaal niet de hart van de daken te schreeuwen.
Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, op een gegeven moment ga je forceren. En
ja,
dat is
helemaal niet nodig. Je moet gewoon doen wat je doet. En als je dat doet, dan ben je heel cool. In plaats van, ja, ik denk wel dat mensen begrijpen wat ik bedoel. Je hoeft niet, on the side hoef je niet nog cooler te zijn. Door je cooler te gaan gedragen, cooler te gaan praten, cooler te gaan kleden. Als jij gewoon je ding aan het doen bent, dan vinden mensen je heel stoer. Dus dat is wel iets wat ik achter ben gekomen.
Mooi advies.
Ja.
Sluiten we hem af. Ik wil je bedanken.
Jij ook bedankt.
Mooi gesprek.
Super.
Ho, wacht even. Mag ik nog een klein minuutje van je? Je kan ons namelijk helpen door Heirloom te volgen op je favoriete podcast-app en YouTube. Oh ja, en deel ons dan gelijk even via Instagram. Thanks voor het luisteren naar de Heirloom podcast. Dit eerste seizoen is mede mogelijk gemaakt door onze partners Tabby en Botan.